Ik wil u allen hartelijk welkom heten op deze avond, georganiseerd door de zendingscommissie. En een bijzonder woord van welkom aan onze spreker, Dominic Budden. Hartelijk welkom in ons midden. Ik ben zeer verblijd dat de zaal zo vol zit en dat ik ook jonge mensen erbij ziet. Allen erg hartelijk welkom. En ik wil deze avond beginnen met te laten zingen van Psalm 96, de eerste twee versen. Kom aan de avond van deze dag tot u in het gebed. En laat het dan niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij tot u naderen. U die de heilige en de almachtige God zijt. Die niet van nodig heeft dat mensenhanden u zouden dienen als iets behoevende. Heren, maar wij komen tot u. Omdat wij verlegen zijn om uw zegen. Ook over deze avond. En Heere, geef dat er maar mag leven in ons al hart en leven. Telkens weer opnieuw, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u. Die de woorden hebt van het eeuwige leven. Heere, zo komen we aan het begin van deze avond tot u om u een zegen te vragen over deze avond. En in bijzonder een zegen ook voor de spreker van vanavond, dominee Budding. Wil hem daartoe alles geven wat hij nodig heeft, opdat hij het overdachte ons helder voor, dat het helder voor zijn aandacht mag komen. En dat we allen kunnen luisteren naar hetgeen wat hij ook meegemaakt heeft in de gevangenissen en in het evangelisatiewerk. Heer, we bidden voor een persoonlijke zegen voor hem. Bij het klimmen van de jaren, nu hij met emeritaat mag zijn, dat er toch nog zo mag bezig zijn in het werk van uw koninkrijk. Heer, wil hem daar ook in sterken en ook uw zegen eraan verbinden. En ook persoonlijk, dat er maar een oppas mag zijn in de kennis van uw Heer Jezus Christus. En dat het in tijden van de avond licht mag zijn. Heer, wij komen u vragen voor de voortgang van uw werk over het wereld rond. Al het werk wat gedaan mag worden door zendelingen en evangelisten in binnen- en buitenland. Ook in bijzonder het werk van Horst. Wij dragen het aan u de Heer op. Zoudt u het willen achtervolgen met uw zegen. En allen die daarin arbeiden ook willen ondersteunen. En wilt u maar geven ook dat de bezuin een helder geluid geven mag. Dat er de twee wegen gepredikt mogen worden. En die ene naam. En de drie stukken. Heer, wij vragen ook bijzonder een zegen over het werk van onze eigen gemeente. Wat hier in onze eigen gemeente mag geschieden. We dragen onze herder en leraar aan u op. Samen met de kerkenraad. Wil hen gedenken. Wil hen kracht geven. Dat ze mogen opzien naar de koning, naar u als de koning van de kerk. En het ook alleen van u zouden leren verwachten, telkens weer opnieuw. Wil al het werk zegen in onze gemeente, wat er geschieden mag ook onder de jeugd. Heren, het wacht al op u, blijft alles op u wachten. Omdat ook onder ons nog mensen getrokken mogen worden uit de duisternis tot die wonderbaarlijk en heerlijk licht. En als palen gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van uw Heer Jezus Christus. Heer, wij willen in bijzonder ook de nood van de gemeente aan u opdragen. De nood van een aantal ernstige jonge zieken onder ons. U kent de namen. Heer, wij dragen ze aan u de Heer op. En we komen u vragen, Heer, wat zult ge met uw grote naam doen? Het is gebeurd, Heer. En we moeten altijd maar weer zeggen, u wil geschieden, maar zou ge nog een wonder willen geven? Omdat we ook in het midden van onze gemeente mogen ophoren van uw wonderen. Wonderen gedaan naar de genezing van het lichaam. Maar bovenal naar de redding van de ziel. En daar komen we beide voor vragen, Heer. Voor u is dat niets te wonderlijk. Zoudt ge dat willen doen? Wil gij dan gedenken aan uw eigen werk? Heer, wij willen u vragen aan het einde van dit gebed of gij met ons wil zijn zoals we uw woord gaan openen. En wil de boodschap vanuit uw woord ook aan ons allen meegeven. We hebben zo u veel te vragen aan. En we hebben altijd alles verzondigd en verbeurd, Heer. En wil gij nog reden nemen uit uzelf. En wil gij ons horen en verhoren. Geven en vergeven. En dat alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Ik wil met u lezen uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen vanaf vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijn in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus, voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. En in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn, om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen. Is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nood hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelk hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Paulus geeft in dit hoofdstuk hoog op van de Thessalonicenzen. En we lezen ook in de eerste versen dat hij God daarover dankt. En dan bijzonder denkende aan hun geloof, aan hun hoop en aan hun liefde. En dat zijn nou vruchten die teweeggebracht zijn door de grote verandering die er plaatsvond in Thessalonica door de verkondiging van het evangelie. En zo zijn ze dus navolgers geworden van Paulus, ja, navolgers van de Heere. En uit het alles blijkt ook een verkiezing. Aan de vruchten zult gij de boom kennen. En in vers 8 lezen wij, want van u is het woord des Heeren luidbaar geworden. Daar wil ik eigenlijk vanavond bijzonder op wijzen. Er staat eigenlijk in de grondtaal weerklank. Het is als het ware uitgeëchoed over de wijde omgeving heen. En zo is er van de Thessalonicenzen een heel goed gerucht uitgegaan. Zo zelfs dat Paulus hier ook zelfs als voorbeelden stelt voor de andere gelovigen. Maar ook dat door de vruchten die er kwamen vanuit de Thessalonicenzen zijn is daar een sprake uitgegaan tot de heidenen en tot de joden. Thessalonica, dat lag aan de Via Egnatia. Dat was een grote verkeersweg. Die liep van oost naar zuid en die liep dwars door Thessalonica heen en over het marktplein. En daar was het een drukte altijd van belang van reizigers en van handelaars. Dat zouden we ons wel kunnen voorstellen. En deze mensen hebben gezien, hebben gehoord de grote verandering in de gemeente van Thessalonica. En hebben dat overal verkondigd. En zo is daar een goed gerucht van uitgegaan. En zo hebben ze, dus ook kunnen we daaruit uit aannemen dat ook Thessalonicenzen dat woord hebben ontvangen, maar ook dat woord hebben doorgegeven. Want u begrijpt wel, als de liefde Gods in je hart wordt uitgestort, dan kan de mond niet zwijgen van het werk des Heren. En zo krijgt Paulus dus overal te horen dat, van dat zullen we ook lezen, in vers 9, want zij zal verkondigen ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende God te dienen. Daarvan ging dus die sprake uit tot de heidenen die nog onder de afgoden leefden, maar ook tot de joden die de Messias nog verwachten, terwijl de Messias al gekomen is en de Messias ook weer wederkomen zal, zoals ook vers 10 dat ons ook zegt. En zo is het waar wat er staat, van u is het woord luidbaar geworden en uw geloof wat u op God hebt is uitgegaan. En dan kunnen we ons afvragen, kan het ook van onze gemeente gelden? Kan het van u gelden en van mij? En dan wou ik het vanavond ook in het bijzonder zeggen tot Gods kinderen onder ons. Zijn wij goden een goede reuk van Christus? Jozef van Leijnen schrijft daarover hoe profijtelijk dat is. Hij schrijft, wij zullen doeltreffend het welzijn van onze eigen ziel bevorderen door anderen proberen in te winnen, andere zielen proberen in te winnen voor het evangelie. En als we dan denken aan alle verwarring en alle verdeeldheid in de kerk en alle wereldgelijkvormigheid onder ons, wat gaat daar dan vanuit naar de wereld? Moet dan niet iedereen vanavond zijn hand in eigen boezem steken? Want daar ligt toch schuld. En de Heere mogen ons allen vanavond bekeren van de afgoden. Ja, van de grootste afgod, dat zijn we zelf. En ons wenden tot de dienst van de levende God. Omdat we ook dan door ons leven, ja, door een godzalige levenswandel, anderen zouden mogen inwinnen voor Christus. Maar ook dat we door woorden tot anderen zouden spreken over die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. De Heer Jezus Christus. En aan het kruis, boven zijn hoofd, hing een bordje. En we weten allemaal wat erop stond. Jezus, de koning der Joden. En in het woord Jood, daar zit het woord Juda. Godlover. Jezus, de koning van de godlovers. Dat werd al bewerkelijk bij die ene moordenaar aan het kruis. Maar dat is nou het grote doel. Dat de mens die vergevallen is in het paradijs, weer teruggebracht wordt in de gemeenschap met God. En dat hij weer een godlover wordt. Want de hemel zal volkomen met godlovers. En daar staat de Heer zelf voor in. Dat mogen we weten. Daar zal de Heer zelf zorg voor dragen. Hij zal alle uitverkorenen in de tijd als verlorenen toebrengen tot de gemeente die eenmaal zalig wordt. En nou is het wonder dat de Heer in die dienst mensen gebruikt om dat evangelie te verkondigen. Om dat evangelie te verspreiden. En daar hopen we vanavond ook iets van te horen. En dominee Bunning zal spreken over zijn werk in de gevangenissen van Amerika en over het werk in de evangelisatiepost Horst. En ook daar zullen we dan horen van het werk des Heren, wat toch doorgang heeft door alles heen. Ik wilde de dominee vragen of die de bedoeling is dat de dominee tot aan de pauze, dat is 20:30, voor ons zal spreken. Dan zullen we 1 minuut of 20 pauze houden. En daarna nog een stuk verder en wat vragen misschien beantwoorden. En dan zullen we voor de pauze, zal ik straks nog een psalmvers opgeven en zullen we collecteren voor het werk van Horst.
Het is mij een bijzonder voorrecht om vanavond in uw midden te mogen zijn. Want ik heb zelf bepaalde herinneringen aan Barendrecht. Met mijn vrouw samen ben ik vele malen hier in de pastorie geweest. Een van mijn beste vrienden, de vriend van mijn jeugd, was predikant in uw gemeente, dominee Veenendaal. En hij was 16, ik was 17. En hij was een voetbalfanaat. En ik zat overal op en in. En beide moesten we van God en zijn gebod niks hebben. Maar we woonden in dezelfde straat. En in dezelfde tijd, zonder dat we dat van elkaar wisten, is het wonder van genade gebeurd. Op een heel verschillende wijze. En toen gingen we dezelfde plaatsen zoeken. En dan fietsten we en liepen we samen naar huis. En we hadden honger gekregen naar God en naar zijn woord. En in de week, waar mijn kerk was, daar gingen we heen. En dan zei hij wel eens, joh, ga je nog even mee? Ik zei, jongen, ik heb nog zoveel huiswerk. Ik ga maar niet mee naar binnen. En dan gebeurde het wel dat we aan praten raakten onder de lantaarnpaal. En ineens ging hij uit. Het was 20:30. Zo was onze vriendschap. En toen ik predikant was in Amerika, is hij overleden. En was het zijn wens dat ik hem zou begraven. De begrafenis zou leiden. En toen heb ik dat mogen doen. Ik ben 's maandags teruggevlogen naar Nederland. Mijn vrouw was in die tijd helaas ziek. Had een operatie. Kon niet mee. Ik heb hem woensdag begraven. En ik ben donderdag weer teruggegaan. Ja. Ja, wat ik u vanavond wil vertellen, dat is ook een beetje, ik hoop dat u me dat niet euvel duidt, ook een beetje verbonden met mijn eigen levensgeschiedenis. De Heere brengt mensen en soms een opdracht op je weg. Toen ik als predikant bevestigd werd in Scherpenisse 1978, Toen was één van de onderdelen van de bevestigingstekst uit 2 Timotheus. Doe het werk van een evangelist. En ik heb gemerkt dat wat je meekrijgt van Gods wegen ook zijn betekenis in je leven krijgt. Al ben je dat op dat moment niet altijd bewust. Nou was ik predikant in een hervormde gemeente, waarvan zeker de helft van de mensen die op papier hervormd waren de kerk nooit van binnen zagen. Dus ik kon als evangelist ook daar gelijk wel beginnen. En dat heb ik ook al mogen doen. De huizen langs en de mensen opwekken om naar Gods huis te komen. En de Heere heeft dat zelfs ook in Scherpenissen opmerkelijk willen zegenen. Wij kunnen niemand in de kerk brengen. En we kunnen niemand bekeren, maar de Heere gebruikt wel zeer geringe middelen om zeer grote dingen uit te richten. Ik wil u eerst iets vertellen over het werk in Horst. Ja, waarom Horst? Dat is een dorp in het noorden van Limburg. En bijna in heel Limburg is er geen waarheid te horen. Niet de bevindelijke, schriftuurlijke waarheid die wij voorstaan. En Horst, een plaats van ongeveer 15.000 inwoners, daar is, voor zover ik weet, de waarheid ook nooit geweest. Misschien dat toen het christendom er het eerst gepredikt werd, via Bonifatius en Willibrord, in die tijd was het nog niet zo vervallen en corrupt als even later, is het mogelijk nog een vorm van min of meer zuivere evangelieverkondiging geweest, maar Horst was helemaal rooms en tot op de huidige dag is er niet één protestantse kerk. Wij zijn de enige. Ja, waarom Horst? Daar moet ik nog iets ook weer vooraf vertellen. Toen ik 28 was, hebben wij ons derde kindje moeten verliezen. Na 5 dagen. En toen de begrafenis achter de rug was, zijn mijn vrouw en ik met mijn zuster een paar dagen naar Limburg geweest. Ik was er eigenlijk nooit geweest, misschien een keer doorheen, maar nooit. En toen heb ik voor mezelf iets meegemaakt wat ik toen helemaal niet plaatsen kon. Ik liep daar door dat Limburgse land en ik zag de mensen in de ogen en ik zag hoe ongelukkig ze waren. Zonder God in de wereld. Zonder borg voor hun ziel. Zonder hoop die gegrond is op het eeuwige leven. Lieve vrienden, wat is een mens dan ongelukkig? Zien jullie dat wel eens? Want als God in je leven komt, dan voel je dat voor jezelf. Ongelukkig. Er is niemand zo ongelukkig als ik. Want ik ben God kwijt. En mijn ziel dorst naar God. De levende God. Zo was het toen de Heere begon, toen ik 17 was. En wat je voor jezelf mag zien, God laat het je zien, dat zie je dan ook voor een ander. Ik weet wel, ook in die tijd, toen de Heere pas in mijn leven kwam, ik wou iedereen bekeren. Ik kon er eigenlijk heel niet van zwijgen. En toen ik daar, vele jaren later dus, al een getrouwde jonge man met een jong gezin, daar in Limburg liep, zag ik, ik ging wel eens een Roomse kerk binnen, al die afgodsbeelden. En ik had daar een levend besef van hoe leeg die godsdienst was. Want alles wat niet geest en waarheid is, is leeg. ijdelheid der ijdelheden, leeg. En die nacht, die daarop volgde, kon ik niet slapen. En toen kreeg ik die nood, die ik in Limburg zag, op mijn ziel. Een last. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Draagt elkanders lasten. De nood van de ander wordt op je ziel gebonden. En ik heb heel die nacht daarmee geworsteld. En een gebed gedaan wat naar mijn verstand dwaas leek. Heere, zou u mij nog eens willen gebruiken voor de mensen hier in Limburg? Dat was een levend gebed. Ik studeerde nog niet. Het heeft niet lang geduurd toen ik daarna die ruimte kreeg en die noodzaak op mijn ziel dat ik moest gaan. Ik liep er al vele jaren mee, dat wel. Maar die ene nacht in Limburg ben ik nooit vergeten. En dat heeft een wonderlijke vervulling gekregen. Het is afgezwakt en er zijn tijden geweest dat ik er niet meer aan dacht. Totdat ik gebeld werd door een man uit Limburg, uit Horst. En die vroeg of hij met een vriend en hun beide vrouwen bij mij, ik was toen predikant in Nederhemert, op bezoek mochten komen. Want ze hadden een vraag. Ja, natuurlijk. Is dat goed? Ik was daar heel verwonderd over. En daar kwamen twee nog vrij jonge mannen met hun vrouwen. Die avond, zo 1985 was het. In Nederhemert in de pastorie. En die hebben mij hun geschiedenis verteld. Ze waren beide Rooms. Goed Rooms, opgevoed. Ze moesten als kind elke morgen naar de kerk. Eerst naar de kerk om 7 uur, naar de mis. En dan ontbijt en dan naar school. Elke morgen. Niet alleen zondags. Maar er was wat gebeurd in hun leven. Die ene, de eerste, die vertelde dus, hij had een blaadje gekregen in handen een keer van de Rechterstraat. Misschien wel bekend. Stichting bestaat nog, destijds door dominee Hegger in het leven geroepen. Een voormalige Rooms-Katholieke priester. En in dat blaadje had hij een beetje doorgekeken. Stond een boekbespreking. En daar stond met grote letters boven: eerst lammeren, dan schapen. Nou, dat vond hij zo apart. Wat kan daar nou mee bedoeld worden? En dat boek was geschreven door dominee J. van der Poel, oud-gereformeerd predikant in Ede. En dominee Hegger gaf een recensie en die was helemaal niet lovend. Zulke boeken moet je volgens dominee Hegger helemaal niet lezen. Maar die man die kreeg, werd nieuwsgierig. Hij denkt, zo was hij ook wel een beetje. Dat kan dominee Hegger nou al schrijven, maar ik wil het toch zelf eens gaan lezen. Eerst lammeren, dan schapen. En ik weet niet of jullie dominee van der Poel gekend hebben. Ik heb hem heel goed gekend, want ik ben ook soldaat geweest en ik heb in Ede gelegen. En als ik niet vrij was, zondags, onder 14 dagen, dan ging ik altijd met dominee van der Poel naar de kerk. Ik ben altijd al interkerkelijk geweest. Omdat ik eigenlijk geloof dat er maar één kerk is, snap je? Ja, alle anderen verdwijnen. Maar die man schafte dat boek aan. En de Heere heeft dat boek gebruikt tot zijn bekering. Want dominee van der Poel heeft dat aangewezen dat we bokken zijn. En wat in de natuur nou niet kan, dat kan in de genade wel. Dat bokken schapen worden. En hoe dat gaat. En hoe de Heer nou zijn hand tot die lammeren wendt. Wijd mijn lammeren. Hij zal de lammeren zachtkens leiden. Nou ja, goed, dat boek is voor hem tot zegen geworden en heeft tot zijn bekering geleid. Ondanks dominee Egger. En hij had een kwekerij met paprika's. En zijn vrouw, die had hulp, want die werkte in de kweek, en die had hulp van een Romeinse vrouw. En ja, ze gingen met haar, evangelisatiewerk, spreken over wat God hem, haar helaas niet, is gebleken. Ik oordeel niet, maar we hebben het niet gezien in de vrucht, bedoel ik. Maar hij ging met die vrouw praten. En vertellen dat ze ook tot God bekeerd moest worden. En dat heeft de Heere willen gebruiken. En die vrouw die heeft een Bijbel gekregen van hem. Ja, die poetste daar, die maakte huis schoon. En het werden ook gelijk een beetje kennissen, vrienden. En die vrouw die ging de Bijbel lezen. En dat heeft God willen zegenen. Die werd daar innerlijk door geraakt en getrokken, maar ze durfde tegen haar man niet te vertellen. Want als je dat in Horst doet, protestant, dan ben je helemaal gek. Dan ben je niet meer goed bij je hoofd. Iedereen is katholiek. En al ga je niet naar de kerk. Heel het leven is doordringd en doordesemd van, ja, katholiek. En protestant, dat is zo ver weg en zo gek. Dat een katholiek daar protestant wordt. Dus ja, zij durfde dat helemaal niet aan haar man te vertellen. Maar ja, toen zei die andere familie, we gaan een weekend naar Katwijk. En daar gaan wij kinderen Gods ontmoeten. En die gaan we eens met elkaar spreken over wat de Heer in ons leven gedaan heeft. Zou je geen zin hebben om mee te gaan? En die vrouw had zo'n zin. En toen heeft ze de stoute schoenen aangetrokken. En ze heeft tegen de man gezegd. Nou, zegt die man, dan ga jij maar, ik ga niet. Maar je mag voor mij gaan hoor. En een half uur voordat ze wou weggaan, zegt hij, nou, ik ga toch maar mee. En hij is meegegaan en hij heeft mogen horen hoe God werkt en zijn liefde uitstort en zijn genade verheerlijkt in de harten van verloren mensenkinderen. En dat heeft ook zijn hart geraakt. Nou, en die vier mensen kwamen bij mij. Kom over en help ons. Daarom is het Horst geworden. Horst heeft niet voor God gekozen. En wij hebben ook Horst niet gekozen. Maar de Heere heeft voor Horst gekozen. Dat daar nu al tientallen jaren, elke zondag, het evangelie van vrije genade verkondigd mag worden. We zijn daar begonnen. Ik heb de eerste avond mogen leiden, evangelisatieavond. We zijn begonnen, schrik maar niet, in een café. Want, ja, er moest een locatie zijn. Ja, moeten jullie een zaal huren en, nou ja, dan probeer ik dat. Want, dat begrijpt u misschien, dat die avond en die nacht, dat ik in Limburg was, heel sterk voor mij terugkwam. En dat ik nu mocht zien dat dat gebed van toen een door God geschonken gebed was. En wat nu zijn vervulling kreeg. Daar kan je alleen maar heel verwonderd over zijn. De Heere komt altijd terug op zijn eigen werk. Er kan soms heel lang tijd tussen zitten. Maar het gebeurt wel. En ja, hun, ja, wij wisten daar helemaal niks. En hun kenden het dorp. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een zaaltje gehuurd in een café. Het Oostenriekske. En daar hebben we onze eerste evangelisatieavond gehouden. En we hadden in de plaatselijke kranten geadverteerd. En we hadden er wijd bekendheid aan gegeven. En ook uit het land waren er vele gasten. Ik herinner me nog dat mevrouw Bor, de moeder van Henk Bor, die kennen jullie ook goed. Dat is ook een van mijn goede vrienden, Henk Bor. Die was er ook. Of hij er zelf was, denk het niet, want hij woonde toen al in Gent. Maar in ieder geval, en ook uit de omgeving. Er waren een stuk of 50 mensen. En die kwamen ineens zomaar uit het niet tevoorschijn. En toen heb ik daar mogen spreken. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. En de Heere gaf te spreken. En sindsdien hebben wij daar elke maand een evangelisatieavond gehouden. En later in een ander gebouw, want dat café werd te lawaaierig en ze hebben iets beters kunnen vinden. In het gasthuis, dat is een soort voormalig ziekenhuis, maar dat fungeerde toen als dorpshuis. En daar hebben we later een zaal gehuurd. En elke maand vanuit Nederhemert, dominee Oosten en dominee Schaarsma, die stonden toen vlakbij mij, Hedel en Zuilichem. Ook vanaf het begin zijn zij erbij betrokken geweest. En hebben een soort werkcomité gevormd. En zijn daar elke maand, en dan namen mensen mee uit onze gemeentes. Kwamen wel met 5, 6 auto's, want ja, dan had je gelijk toch een zaaltje met mensen. En ja, van lieverlee, in die tijd is het 1 keer gebeurd dat er niemand uit Horst was. Niemand vreemd was. Dat is 1 keer gebeurd. Maar verder, in de loop van die paar jaren dat we dat zo hebben gedaan, waren er altijd mensen vandaar. En er vormde zich ook een groepje van Roomse mensen die de drempel naar een dienst, en die hadden we toen ook nog niet, te hoog vonden ook. En die toch elke maand terugkwamen en dan zeiden, ja, dit hebben wij nog nooit gehoord. En ze kwamen ook mensen uit een wijdere omgeving die hun achtergrond in onze gezindte hadden, die daar verstrooid waren en eigenlijk, ja, kerkelijk geen onderdak hadden en daardoor ook veel al, ja, verwaterd waren. En ja, daarvan kwamen er ook. En op den duur was er toch een vaste kern van bezoekers van ongeveer 20 mensen. En zijn wij begonnen met 1 zondagse dienst. En daar waren 20 mensen. En we hebben een stichting gevormd. En we hebben brede steun gekregen uit heel het land. En we hebben een gebouw aan mogen schaffen. We hebben een evangelist mogen benoemen. En zo is daar het werk, ja, tot op de huidige dag mogen voortgaan. Er is best ook heel veel strijd geweest, heel veel tegenslag geweest. De duivel heeft echt niet stilgezeten, op allerlei wijze. Dat ga ik nu maar niet in detail uitwerken. Op het ogenblik is onze post ook zwak, klein. Er zijn veel mensen weggevallen. En het evangelisatiewerk, u zult dat ook weten, misschien dat onze vriend Borg hier wel eens geweest is of misschien nog komt. Ja, dat gaat druppelsgewijs. Want ik heb ook zijn werk in Gent al die jaren door van nabij mogen volgen. Omdat wij goed bevriend zijn en ik af en toe een keer naar hem toe ging en dan lezing hield voor, of een bijbel kringleiden voor de mensen in Gent ook. Maar ook daar heb ik gezien, het is moeizaam werken. Er zijn soms mensen, ja, waarvan je denkt, nou, daar is echt iets mee gebeurd. En toch vallen ze weer af. Maar door Gods genade mag dat werk in Horst nog steeds bestaan. En wij hebben langere tijd een fulltime evangelist gehad, zelf ex-Rooms-Katholiek. Maar na de scheuring in onze kerk 2004... is een heel groot deel van onze inkomsten weggevallen, omdat de herstelde hervormde kerken hun eigen evangelisatiewerk en zendingswerk allemaal moesten gaan opbouwen. En ja, is de stroom geld die naar ons toe kwam uit onze gemeenten veelal opgedroogd, voor een groot deel tenminste. En waren wij niet meer in staat een fulltime evangelist te betalen. Op het ogenblik hebben wij een evangelist voor 3 dagen... En die staat elke week op de markt. En als hij eens niet kan, dan vervang ik hem ook wel eens. Ik heb ook al verschillende keren daar op de markt mogen staan om te evangeliseren en proberen met mensen in gesprek te komen. En soms lukt dat, soms lukt dat niet. Ik heb ook al heel veel boekjes uit mogen delen van Spurgeon. En ik herinner me 1 ontmoeting. Dat was die boekjes, ik weet niet of je het kent, dat zijn boekjes van een 70, 80 bladzijden met een speciaal onderwerp. En met 1 woord staat dat onderwerp prominent op de voorkant. En toen had ik een boekje en daar stond met grote letters op berouw. En ik hield de meneer aan. Ik zeg: meneer, mag ik u een cadeautje geven? En ik zeg: hier, dat mag u hebben. Hij nam het niet aan. Hij keek, berouw, zegt hij. Waar moet ik berouw van hebben? Ik doe nooit geen kip kwaad. Ik zeg: meneer, bent u getrouwd? Ja, zegt hij. Ik zeg: nou ben ik een beetje ondeugend. Uw vrouw is zeker wel heel proper. Heel schoon. Ja, zeker, zegt hij. Ik zeg: steen nou toch eens voor. Uw vrouw heeft net het huis geboend en alles blinkt van schoonheid, alles keurig. Ik zeg: en dan komt ineens die lastige zon en die straalt door je huis. Ik zeg: en dan zie je ineens dat schone huis zit vol stof. Miljoenen stofjes. Maar daar heb je de zon voor nodig. Dat heb ik met evangelie mogen verkondigen, dat hij de zon van de gerechtigheid nodig heeft. Ja, hij liep later door, maar heeft het wel aangehoord. En zo is het vaak, zaaien. We hebben nu, dat is een wonder op zich, een man die nu, Roomse man, die nu elke zondagmorgen naar de dienst komt. En onze evangelist is er vooral op gericht, dat is ook zijn gave vooral, om met mensen persoonlijk contact te zoeken. En gewoon een gesprekje aan te knopen. En een stukje band te kweken. En ja, door Gods genade is het wel zo dat de laatste tijd weer. We hebben een koffieochtend. Dat daar toch verschillende mensen nu naartoe komen uit Horst zelf. En onze laatste kerstviering is ook wonderlijk geweest. Want wij hebben ons gebouw, dat verzoek kregen wij, verhuurd aan een plaatselijk ouderenkoor. En we hebben overwogen, zullen we dat doen, zullen we dat niet doen. En het was een koor met tamelijk ouderwets, tenminste voor onze huidige begrippen, niet echt gek of zo. Dus we hebben gezegd, laten we dat doen, want dan halen we die mensen binnen. En nu hebben ze de laatste kerstviering voor ons gezongen. En wat nog nooit eerder gebeurd is. Er waren wel een 50, 60 mensen uit Horst zelf aanwezig. Dus ik mag door genade geloven dat, ja, dat werk daar toch niet een mensenwerk is. Maar dat het voortkomt uit het welbehagen God. We hebben in Horst ook een functie voor schippersgezinnen. Die op de Maas heen en weer varen. Er zijn omheen talrijke vakantieparken, wel een stuk of 8 grote. Er zijn, in de zomer loopt het aantal bezoekers dan ook op tot wel 200 of meer. Op een hemelvaartsdag heb ik het een keer meegemaakt. dat we 50 mensen hebben weg moeten sturen, want we hadden geen plek. Maar goed, dat is niet het hoofddoel natuurlijk van de post. Het hoofddoel is om de mensen daar met het evangelie te bereiken. Maar ja, ieder mens en iedere ziel is uiteindelijk even kostbaar. En daar komt nu ook nog onze digitale evangelisatie bij. Ik heb pas eens een keer daar gepreekt voor nog geen 30 mensen. En toen een van mijn zonen, die had ook meegeluisterd en die kon op de website zien hoeveel mensen aangesloten waren die morgen. 970. Ja, en zo gaat het woord voort. En de Heere zal doen wat hem behaagt. Bekeren van mensen was Gods werk. Je moet ineens denken aan die moslimgids in Egypte, toen ik daar een reis leidde. We gingen van Israël naar Egypte. En alles moet dan verlaten worden wat van Israël is. Alles is dan Egyptisch. De bus, alles. De gids, alles. En toen kwam hij binnen. En ik stelde me voor. Oh, dominee, zegt die dominee. Oh, dominee wil mij bekeren. Ik zeg, ik heb nog nooit zo'n intelligente man ontmoet als jij. Ik zeg, want dat is precies wat ik bedoel. Ik zeg, alleen jongen, ik kan jou niet bekeren. God kan het wel. Door middel van mij. En dat hoop ik. En die jongen was heel toegewijd moslim. En hij vroeg zelf of hij al onze diensten, we hadden morgenopening en aansluiting, en zondags twee keer, mee mocht maken. En heeft ze allemaal meegemaakt. En de Heere gaf wel eens opening. En dan kwam hij naar me toe. En zei hij, het ging goed, hè? Ja. Dat is dus iets, lieve vrienden, over Horst. Als u vragen hebt, dan mag u ze straks stellen. Maar ja, het is toch duidelijk, hoop ik, dat we niet zomaar eens even gedacht hebben waar zullen we eens beginnen. Maar we mogen geloven dat God begon. En de Heere zal doen met zijn woord wat hem behaagt. En het zal nooit ledig wederkeren. Straks in die grote dag zal het blijken wat de vrucht mag zijn van het werk. Dat wordt dan wel eens gevraagd. Komen er veel mensen? Hoeveel mensen komen er? Nou is dat natuurlijk niet onbelangrijk. Maar nog één zaak. Toen wij met onze tweede dienst begonnen, heb ik het meegemaakt dat er 8 mensen waren. Ik stond toen zelf in Elspeet. Ik was gewend aan 1000 en meer mensen elke dienst. En toen waren er 8 mensen. En één was mijn eigen zoon, die was meegekomen om orgel te spelen. En er waren 3, 4 kinderen. En toen zag ik iets. Wat wij allemaal wel weten. Maar toch moet je oog altijd weer open gaan. Want wat ik toen, en dat ben ik nooit vergeten, bewust zag. Ik zag niet 8 mensen. Maar ik zag echt 8. Kostbare zielen, voor de eeuwigheid geschapen. En toen was er het gebed in mijn hart, Heer, grijp ze. En het besef van het wonder, dat het wonder veel groter is, als er onder die 8 mensen iemand gegrepen zal worden, dan dat ik voor 1000 mensen sta te preken, terwijl er verder niets gebeurt. Hoewel er altijd iets gebeurt, maar niet zaligmakend. Kijk, de zegen zit niet in het aantal. Paulus kwam bij enkele vrouwen. Enkele vrouwen. En Lydia, haar hart, werd geopend. Het evangelisatiewerk in Europa is ook zo klein, zo pril begonnen. In Filippi was niemand die op hem wachtte. En toch had de Heere geroepen. Het is Gods werk. Evangelisatiewerk is Gods werk. Dat is dus iets over Horst. Maar nou neem ik u mee naar Amerika. Ja, hoe kom ik daar nou toch terecht? Dat is mij ook wel vaak gevraagd. Ik heb dat zelf ook nooit kunnen bedenken. Maar dat is zo begonnen. In Amerika, ik zal heel die achtergrond van de geschiedenis van de gemeente niet vertellen, want dat zou te lang duren en daar heb je ook niet zoveel aan. Maar daar was een goede vriend van mij, predikant in Canada, Springford. En in Grand Rapids was een kleine gemeente ontstaan en die zocht aansluiting bij de hervormde kerk in Amerika. De hervormde kerk in Amerika, de RCA, Reformed Church of America, is de oudste protestantse kerk van de Verenigde Staten. En die is gesticht vanuit de Classis Amsterdam, toen daar Nieuw Amsterdam werd gesticht door de Hollanders. Later is dat New York geworden. Maar de Nederlandse kerk is altijd blijven bestaan, is ver-Amerikaans natuurlijk. Maar de RCA is de rechtstreekse afstamming van de hervormde kerk. Goed, daar was een groep mensen om allerlei reden die daar zich toe aangetrokken voelden. En mijn vriend Schaarsma, dominee Schaarsma, vroegen zij om hen te helpen. En zij hadden hun achtergrond geestelijk in Nederland nog steeds. Verder niet, het waren volbloed Amerikanen. Maar geestelijk waren ze nog altijd georiënteerd op Nederland. De Amerikaanse godsdienst hadden ze niet zoveel bij op in het algemeen. En toen zei het Schaarsma, goed, ik wil jullie wel helpen, maar dan moeten jullie wel hervormd worden. Ik ben hervormd niet om mij, maar als jullie daar toch een andere weg willen gaan, dan kan je beter ook een andere mentor of zo kiezen. Nee, ze wilde hervormd worden. Dominee Schaarsma zegt, nou goed, ik zal jullie helpen. En die ging collega's, en ik was bevriend met hem, in Nederland opbellen, wil je in Amerika preken? Nou, ik werd ook gebeld. Ik zei, joh, je bent niet goed wijs. Ik in Amerika preken, ik prakkezeer er niet over. Ik zeg hem, ja, dat beetje Engels wat ik heb. Ik zeg, moet ik daarmee gaan preken? Nou, dus nee. Ja, en toen had ik de horen op de haak gelegd. En toen sloeg mijn hart mij. En ik dacht, ik krijg een verzoek om het evangelie te preken. En ik heb mij altijd voorgenomen, toen ik predikant werd en geroepen werd om het woord van God te verkondigen, om dat nooit te weigeren, waar het ook is en voor wie het ook is. Maar ik had dus wel geweigerd en zonder nadenken. En dat werd mij echt schuld. En ik kwam daarmee op de knieën. En ik kreeg een sterke overtuiging in mijn hart, terwijl ik dat in het gebed voor de Heere mocht neerleggen, dat ik moest gaan. Hoewel het eigenlijk onmogelijk was, want ik had wel wat Engels natuurlijk, in studie krijg je dat en Engels lezen, dat gaat redelijk. Maar spreken en preken, nou, dat was ik helemaal niet gewend, had ik dat nooit gedaan. En toch moest ik. En ik belde hem op, ik zeg, joh, ik heb het niet goed gedaan. Ik zeg, ik wil wel komen. En een paar weken voordat ik naar de Verenigde Staten zou gaan, voor mijn eerste Engelse dienst, was ik met een goede vriend van mij, dominee Oosten in Schotland, daar kom ik ook wel geregeld. En toen vroeg heel onverwachts de dominee, die oud en zwak en ziek was, we waren zaterdags bij hem op bezoek geweest, maar had niks gezegd. En in de dienst vraagt hij ineens aan mij of ik het gebed wou doen, het grote gebed, voor de preek. En dat is daar allemaal afgemeten, 20 minuten. Rekenen ze daar op het grote gebed. Ja, ik begon te bidden. En na 2 minuten wist ik echt niet meer wat ik zeggen moest. Ik was helemaal uitgebeden. En ik zei amen. En die arme man die heeft een kwartier langer moeten preken dan gewoon. In plaats dat het hem verlichtte. Want dat was eigenlijk zijn bedoeling. Nou, ik denk, ik ben toch helemaal zot oké. Ik kan nou nog niet 3 minuten bidden. En over 4, 5 weken moet ik een dienst gaan leiden van 1,5 uur. Maar ja, het was afgesproken. Ik erheen. En ik stond onderaan die preekstoel. Ja, gans hulpeloos. tot hem gevloden. En toen heb ik echt, en daar is niks van mij bij, toch een wonder mogen beleven. Een taalwonder. Maar niet alleen een taalwonder. Ik kwam op de preekstoel. En ik begon de dienst. En ik werd er helemaal doorheen geleid. Preken ging vanzelf. Ik hoefde niet eens na te denken. En de taal ging vanzelf. En er lag zo'n beslag en gevoel van Gods aanwezigheid. Ja, dat ik totaal innerlijk verwonderd en verbroken de kansel verliet. God die helpt in nood is in Sion groot. En sindsdien had ik een band met die gemeente. Niet dat ik er zelf graag heen wou, maar het werkte wel. Nou ja, goed. Het is ervan gekomen. Ze hebben mij beroepen. Eenmaal. En toen heb ik bedankt. Tweemaal. Toen heb ik ook bedankt. Maar de derde keer kon ik niet bedanken. En zijn mijn vrouw en ik, we hebben een gezegend zijn we met een groot gezin en heel veel kleinkinderen samen. Ik was 63 naar Amerika gegaan. En dat was best in vele opzichten moeilijk. Maar ik had toch de vaste overtuiging dat het Gods weg was. En daar behoorde het bij de taak van de predikant. Zij hadden daar een zogenaamde outreach ministry. Dat betekent dienst buiten de gemeente. Evangelisatiewerk zouden wij het noemen. En daar hoorde bij, dat hadden ze al zo geregeld, al tijden, dat de predikant één keer per maand zou preken in de plaatselijke gevangenis. Die was groot. Ik meen dat er zeker 1500 gevangenen zaten. Natuurlijk allemaal in celletjes en niet bij elkaar. Maar, want dan kwamen we in zo'n grote hal eerst. De inganghal van die gevangenis. En dan waren we wel met 30, 40 voorgangers. En de gevangenispredikant, die was er ook, die deed dan een gebed. En dan werden we uitgespreid over die gevangenis. En wij kwamen meestal, niet altijd, in het gedeelte van de zwaarste criminelen. Want dat begrijpt u, er waren allemaal natuurlijk verschillende afdelingen. Je had ook een groep van lichte gevangenen, dat was ook niet zo streng. Ik bedoel, als je dronken achter het stuur wordt aangetroffen, dan ga je 3 dagen de gevangenis in daar. Je zit zo in de gevangenis in Amerika, als je niet uitkijkt. Ook gewone mensen. Ze hebben een feestje gehad en ze gaan naar huis en ze hebben te veel gedronken. Dat komt daar helaas ook heel veel voor. En ze worden gepakt, 3 dagen vast. Tweede keer, 3 weken. Derde keer, 3 maanden. Zitten ze gewoon vast, achter de tralies. Maar dat is dan de lichte kant. Kleine diefstallen. Maar goed, wij waren meestal, moesten wij allerlei gangen door. En dan ging je met de lift naar beneden. En dan kwam je in het ondergrondse. En dan ging je weer een lange gang door. En dan ging er een ijzeren deur open. En dan ging je doorheen. En die ging weer klik achter je dicht. Allemaal elektrisch. Dus niet door een wachter, maar allemaal vanuit een bepaalde post. Nou, en dan was je weer in een tussenruimte. En dan ging er een traliehek open. Ja, en dan kwam je in een ruimte. Daar waren 5 tafels met ijzeren krukken eraan vast. Niks was los daar. En alles was even naargeestig. IJzer, donker, geen raam, geen licht, alleen kunstlicht. En nou, dan ging dat traliehek weer achter je dicht. En dan ging er een ander traliehek open. En dan keek je in een gang met allemaal cellen. En die gingen dan klik open. En dan kwam die stroom van gevangenen naar je toe. Meestal een stuk of verschilde wel eens 10 of 12, meer niet. En dan hielden we daar een dienst. Van 3 kwartier hooguit. En daarna nog 1, meestal 2, heel enkele keer 3. Nu, de eerste keer dat ik dus dat deed, toen kwam er een zwarte jongen naar me toe, een jaar of 18, en die had een vraag. Maar ja, ik kon de jongen heel niet verstaan. En het slaventijdperk is daar nog lang niet voorbij. Hij werd weggesnauwd. En ik zei, kon nog net zeggen, schrijf even je naam op. En dat deed hij, gauw even zijn naam. Ik zeg, dan kom ik je opzoeken van de week. En dat heb ik gedaan. Dat was een zwarte jongen. En die jongen die zat met een vraag. Hij had een poging tot moord gedaan. Met de intentie om te doden. En dat wist hij zelf. Het was gelukkig mislukt. Want anders had hij standaard levenslang gekregen. Dat is gewoon daar normaal. Als je bewust met voorbedachte raden moord is levenslang. Doodstraf is er niet, in Michigan is het. Maar levenslang is standaard. En het is echt levenslang. Je komt er echt nooit meer uit. Als je iemand vermoord hebt. Maar goed, dit was een poging. En hij heeft bij elkaar, hij is nu vrij, een jaar of 10 vastgezeten. Maar die jongen die had echt gewetensnood. Omdat hij dat gedaan had. En zijn vraag was, zou er voor iemand zoals ik nog vergeving zijn bij God? En dat ontroerde me wel. Nou, ik heb daar met hem over gesproken. En ik merkte een bepaalde honger naar het woord. En toen heb ik hem aangeboden. Ik zeg, als je het fijn vindt, wil ik wel elke week een uurtje hier komen. Dat mocht hij dus naar boven in een hogere ruimte. En daar waren speciale cellen, ook voor geestelijke en advocaten en zo. Ja goed, die mogelijkheid was er dus. Ik mocht iedereen die ik wilde oproepen om met hem te spreken. Nou ja, dat vond hij fijn. En ik heb dat een paar weken gedaan. En toen, ik vond het zelf eigenlijk ook bijzonder. En ja, ik kreeg daar ook een stukje liefde voor. Ik dacht, onze gemeente was klein en ik had best wat tijd over. Ik dacht misschien dat ik wel meer mensen zo kan bereiken. En de volgende keer was ik weer daar in die onderaardse toestand. En toen vroeg ik, ik zeg, jongens, ik heb wel gelegenheid om met jullie persoonlijk een bijbelstudie te houden, als je dat fijn vindt, van een uur. En toen gaven zich er gelijk 8 op. En ja, dat breidde zich uit. Ik kon het lang niet altijd aan. Dus het heeft ertoe geleid dat ik binnen 2 maanden elke middag van 1 tot 4 had ik er 3 op een middag in de gevangenis zat. 1 op 1 bijbelstudie. En ik was uitgenodigd om op vrijdag 2 bijbelstudiegroepjes te leiden. Dat was door de gevangenis. Pastor was dat geregeld. Maar dus ik, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag was ik daar elke middag alleen, 1 op 1. En elke vrijdag 2 of 3. En ik ben ook een keer uitgenodigd om 6 weken op een dinsdagmorgen iemand te vervangen. En die was dan daar van 8:30 tot 11:00. Maar dat was wel in de lichtere afdeling, mocht ik die mensen bezighouden. Ja, en dat gebeurde eigenlijk door de anderen die dat deden met beamers en films en weet ik wat. Christelijke films dan, noemden ze dat natuurlijk. Maar ja, daar heb ik natuurlijk allemaal geen zin in. En ik heb er ook helemaal geen verstand van. Dus ik zeg, ik wil het wel doen, maar dan doe ik het gewoon op de manier zoals ik dat denk dat het beste is. Nou, dus. En toen heb ik met die jongens, dat heb ik wel eens een wonder gevonden. Dat was wel een groep van 30. En daar konden ze zelf voor kiezen. Dat was vrijwillig. Ze noemden dat de God Pod. De God afdeling. Maar dan verplichten ze zich om gedurende bepaalde tijd daar ook elke morgen te zijn. En dan, ja, elke dag eigenlijk met Gods woord bezig te zijn. Dus het waren wel mensen die toch wel geïnteresseerd waren en ook niet zware criminelen. Wat mensen met lichtere vergrijpen. Maar ja, toen heb ik 6 weken en heb ik elke keer 1 kernbegrip behandeld. Zonde, genade, wedergeboorte, bekering, heiligmaking. Dat klinkt dan even moeilijk, maar dat heb ik natuurlijk allemaal uitgelegd. En omdat je natuurlijk niet 2,5 uur achter elkaar kan spreken in zo'n situatie. Ja, ik heb ze ook heel veel ruimte gegeven om vragen te stellen. En ik heb ze ook leren zingen. En dat was me wel eens vaak een wonder. Denk, hoe kan ik dat nou tot de dag krijgen? Dan zit ik hier in de Amerikaanse gevangenis. Ja, zit ik te zingen met meest zwarte mensen. En ja, dat heb ik heel wonderlijk gevonden. Maar goed, ik moet nou ophouden. Oh, ik zie het. Ja, het is al veel te laat. Sorry. Nou, misschien straks nog even. Want eigenlijk heb ik nog wel een paar mooie dingen te vertellen over het gevangeniswerk. Ik heb er echt heel veel meegemaakt. Wat ook heel aangrijpend is. En ik heb met een aantal gevangenen nog steeds contact. Via de mail. En als ik in Amerika terug ben, we hopen dit jaar nog weer terug te gaan, mevrouw en ik. Dan probeer ik er ook altijd een aantal te bezoeken daar. Ja, de tijd gaat veel te hard. Maar mag ik misschien even daarop wijzen nog. Kijk, ik heb een kleine boekentafel meegebracht. En de opbrengst van die boeken is voor het evangelisatiewerk in Horst. Daarnaast heb ik een stapel folders. En als u wilt, kunt u zich opgeven als donateur voor het evangelisatiewerk. Want we zouden het eigenlijk heel erg fijn vinden als we onze evangelist weer fulltime zouden kunnen benoemen. Want er is werk genoeg. De oogst is groot. De arbeiders weinig. Als u geen geld of niet genoeg bij u hebt, dan mag u het ook overmaken. Dus dan kan u het boek zo meenemen en dan geef ik u mijn nummer even mee. Dus ik ga straks even bij de tafel staan en dan kunt u zien of er iets is wat u past. Er is 1 boek bij, dat is pas uitgekomen. Alle oog zal hem zien. Dat is een uitleg van het boek Openbaring. Een dagboek, elke dag een tekst uitgelegd. Dus dat is een mooie gelegenheid om met het laatste Bijbelboek bezig te zijn. Ja, dat is mijn kwaad. Ik ben altijd te lang, jongen. Maar ik zal de enige dan niet zijn. Of is het een dominees kwaad? Jullie dominee zeker niet.
Nee, dat is altijd. 72. Vers 6 en vers 10. Vers 6, ja, elk ten voorste zal zich buigen. En vers 10, dan zal naar zoveel gunst bewijzen. En onderwijl zal er dan ook gecollecteerd worden voor het werk van Horst. En daarnaast de pauze, we zijn wat uitgelopen, maakt niet uit. We maken een 20 minuten pauze. En dan kan Dominee Budding zijn verhaal verder af gaan maken. Ik denk dat we wel een paar avonden kunnen gaan vullen, maar we houden het maar bij deze avond.
Thank you.
Ik zou u nog een paar voorbeelden laten horen over hoe... Nog hoger. Altijd hoger. Ja? Ja, kunnen ook de achtersten mij goed verstaan? Want mijn vriend Oosten gaf mij de tekst mee bij de handoplegging. Roep uit de keel en houd niet in. Maar soms klagen mensen dat ik te zacht ben. Maar ik zou u nog een paar voorbeelden willen noemen van, ja, hoe gaat dat in zo'n gevangenis en wat maak je zo al mee? En dan staan we ik heb die gezichten voor me natuurlijk als ik daarover spreek en denk. Ik denk aan een jongen van een jaar of 19, Gervel. En toen ik die jongen voor het eerst ontmoette, had hij kanker. En zijn moeder zat ook in de gevangenis. En dat was een hoer. En drugsverslaafd. En hij heeft het bij zijn geboorte gewoon meegekregen in zijn bloed. En hij weet zijn ziekte aan zijn moeder. Mijn moeder heeft haar leven vergooid. Ze heeft mij gebaard. En ik heb het bij mijn geboorte al meegekregen. En hij schreef het soms in mijn gezicht. Ik haat haar. Wat een tragiek. Ik heb hem met hem mogen spreken, veel mogen spreken. Eén keer wel eens, ja, ook veel met hem gebeden. Maar u weet ongetwijfeld, er is verschil tussen bidden en bidden. En ik heb wel eens één keer echt mogen bidden. Met hem en voor hem. Dat onder het gebed verder ging dan de zolder. Dat kan je gewaar worden. Het gebed is een opdracht. Het is een opgave. Het is ook altijd een gave. Het ware gebed. Waarin de zekerheid door Gods geest in je hart komt. Mijn God zal mij horen. En ik denk dat ieder kind van God zulke gebeden wel eens mag ontvangen en mag opzenden. Het woordje amen. Het was ook een boef, hoor. Het was geen lievertje. Had een overval gepleegd, maar was natuurlijk onschuldig. Zoals bijna iedereen daar. Maar het was wel een ziel op reis naar de eeuwigheid. En ik heb toch heel veel gesprekken met hem mogen voeren. En hij is genezen. Het is weer teruggekomen. Hij leeft nog. Ja, ik denk aan een andere jongen. Een Mexicaantje. Tenminste, van oorsprong. Die ene jongen, wist ik niet wat hij was. Of hij blank of zwart was. Want zijn moeder was zwart en zijn vader was wit. En dat heb ik vaker meegemaakt, ook bij adoptiekinderen in mijn gemeente. Hadden wij twee kinderen uit één gezin, had een ouderling van ons geadopteerd. En als je het meisje zag, dan zeg je dat is een blanke. En als je die jongen zag, dat is een volbloed zwarte. Toch uit één gezin, broer en zus. Dus ik kon bij Gervel niet goed uitmaken. Hij stond, hij staat, je kan hem op de website opzoeken. Je kan alles opzoeken. En daar staat hij als zwart, maar hij oogt blank, want zijn vader was een Italiaantje. En daar leek hij op. En ik had een Mexicaan, ook een klein mannetje. Een jongen van 18 toen hij binnenkwam. En in de Bijbelstudie op vrijdag verscheen die op een gegeven moment. Ja, en je hebt daar oogcontact terwijl je spreekt. We hebben ook oogcontact. De voorste rij, maar de achterste rij niet. Je zit in een kleine ruimte, dus de uitdrukking van de gezichten, hoe ze het opvatten. En ja, dat volg je helemaal. En toen zag ik in de ogen van die jongen een echte honger. Als ik over de Here sprak, over de bekering, over het berouw, over de vrede met God, daar heb ik altijd over gesproken. Ik heb nooit iets anders daar verteld, wel geprobeerd zo eenvoudig mogelijk, met voorbeelden, maar altijd de kernzaken van waar het op aankomt in het leven van een mens, daar en hier. En ik zag gewoon in zijn ogen een honger, en heel zijn wezen. En toen heb ik hem eens uitgenodigd voor een persoonlijke Bijbelstudie. En toen zeg ik, Lauro, als ik jou zo gadesla, dan denk ik wel eens dat jouw hart naar de Here uitgaat. Is dat zo? Ja, zegt hij, dat is ook zo. Ik zeg, ben je dan bij Gods woord grootgebracht? Hij zegt, helemaal niet. Ik kan nooit in een kerk voordat ik hier in de gevangenis kwam. Hij zat er vanwege moord. Een moord die hij ook echt gepleegd had. Onder verzachtende omstandigheden. Want het schijnt dat hij zijn moeder heeft willen beschermen, maar heeft iemand gedood. En hij is nu pas een paar weken geleden vrijgekomen. Hij heeft 10 jaar gezeten. Dat is voor moord heel weinig dan. Dus dan zijn er dingen die zeer verzachtend zijn. Maar goed. Ik zeg, hoe is dat dan gekomen? Ja, hij zegt, ik was in een dienst hier in de gevangenis. En eigenlijk meer uit verveling, want dan mag je even je cel uit. Die jongens zitten 22 uur per etmaal. In een celletje van 3 bij 2 meter. En vaak nog met z'n tweeën. Hij zegt, dus ik kwam in een dienst. Het was niet een dienst waarin ik voor ging, dat doet er ook niet toe. Maar ik kwam in een dienst. Hij zegt, en onder de preek voelde ik, hij zegt, ik werd van binnen geraakt. Hij zegt, ik kon wel huilen en ik voelde me heel, heel zondig en slecht voor God. Hij zegt, en ik kreeg zo'n verlangen naar vergeving en naar de Heer Jezus. Ja, dat leeft nou in me, zegt hij. Dat is eigenlijk alles, hè. En ik heb heel veel mooie gesprekken met die jongen gehad. Ik heb hem ook want waar ik kwam was een zogenaamde jail, huis van bewaring. En als ze dan veroordeeld waren, werden ze over heel de staat verspreid. En ik moest soms honderden kilometers rijden om mensen daar te bezoeken. Dat heb ik ook vaak mogen doen. En ik heb die jongen ook vaak bezocht. En dan ging ik wel eens heel verwonderd weg. Want dan kwam ik bijvoorbeeld om 6 uur bij hem. En dan spraken we tot 9 uur toe, dan moest ik weg. Bijna onafgebroken over het woord. En dan denk ik, waar vind ik in mijn gemeente een jongen van 20, 21 jaar, met wie ik 3 uren achter elkaar over het woord kan spreken? Dat heb ik daar ook aan mogen treffen. En hij is een paar weken vrij. En mijn vrouw en ik, zei ik, hopen in september naar Amerika te gaan. En dan hoop ik hem te ontmoeten. In vrijheid. Ja, ik heb zelfs nog een poosje een bijbelstudiegroepje aan huis gehad in de pastorie. Maar dat was meer uit de lichte veroordeelden. Die komen dus na een paar maanden vrij. En we hadden ook een zwarte man en die kwam elke zondagmiddag bij ons eten. Eugene. En dan probeerde ik hem ook mee naar de kerk te krijgen, wat soms wel en soms niet lukte. En ja, een hele aparte man. Ik vond wel een hele leuke. En af en toe heb ik ook nog contact met hem. Ja. Dan had hij het altijd over pudding. want mijn vrouw kookte pudding altijd voor mij. Ik ben gek op pudding, hè, vla. En dat kan je in Amerika niet kopen. Daar hebben ze een eindeloos yoghurt en dan van die hele kleine bekertjes waar niks aan is. Dus mijn vrouw kookte altijd custard vla voor mij. En ik was ook nog gek op het vel, dus... En dan zei ik, Eugene, dat lust jij zeker niet, hè? Ja, maar toch, ja. En we hebben een poosje, ja, het zijn mensen. Kijk, vooral de zwarte mensen. Ik hou heel veel van zwarte mensen. Ik ben tegen, ja, mordicus tegen racisme. Ik denk dat dat in strijd is met het wezen van Gods woord. Wij hebben allemaal één vader. Maar ja, zwarte mensen hebben hun eigenschappen, blanken ook. Amerikanen en Nederlanders is ook een groot verschil tussen. Mijn ouderling zei, de Hollanders, die zeggen wat ze denken en ze doen wat ze beloven. Nou zeg ik niet dat dat altijd gebeurt, maar dat zei hij. Nou, van de Amerikanen moet je ongeveer het tegenovergestelde zeggen. Ze zeggen niet wat ze denken en ze doen ook lang niet altijd wat ze beloven. En dat hoort bij de cultuur en bij de zwarte mensen is dat nog vele malen erger. Die zullen nooit nee zeggen. Zal ik je ophalen voor de kerkzondag, Eugene? Yes, yes, pastor, yes, yes. Nou, dan kom je op de afgesproken tijd en plaats, maar er zijn geen velden of wegen te bekennen. Ik bedoel, want nee zeggen, dat is onbeleefd. Dat doe je iemand, kwets je iemand mee, dat moet je niet doen. Kijk, later zie je wel weer. Ah ja, het is ook een manier. Ja, maar ja, toch is Eugene wel altijd met de geestelijke dingen bezig, maar hij is zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat zie je, heel veel mensen vallen terug, hè. 70%, 80% van de mensen die vrijkomen, zitten na een poosje weer vast. En ze kunnen er ook niet uitkomen. Ik ga daar verder nou niet op door, maar het Amerikaanse systeem is mensonwaardig. En de Amerikaanse maatschappij is een verschrikking. Dat is keihard. Kijk, in mijn gemeente en vele andere zullen mensen zijn die hoogstaand zijn. Ik veroordeel ze niet allemaal, begrijp me goed. Maar heel de maatschappij zoals die reilt en zeilt heeft maar één god. Dat is de dollar. Alle sectoren van de maatschappij, ook de gevangenissen. Voor elke gevangene krijgen ze een x-bedrag. En iedereen die daar werkt, de rechters, de bewakers, de leveranciers, de bouwers van gevangenissen, ze hebben allemaal financieel belang bij zoveel mogelijk gevangenen. En er is niet één land op de wereld waar naar verhouding zoveel mensen in de gevangenis zitten als in Amerika. In China, in Rusland is het zo erg niet. En dat komt door de dollar. Mensen worden zomaar, ja, voor tientallen jaren de gevangenis ingedaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Er kwam een man op een gegeven moment, ook in mijn Bijbelstudiegroep. Ja, om te zien ook, en heel zijn wezen, een hele zachte man. Hij was niet crimineel, hij was toen ongeveer 30, 28 of zoiets. Helemaal geen crimineel verleden, had nooit in een gevangenis gezeten. Maar hij was op de verkeerde plaats, met de verkeerde persoon. Een neef van hem, ja, was die op verjaardag en die, dat had hij wel gedaan. Een beetje wiet en zo, drugs, dat is ook een vreselijk probleem natuurlijk. En die neef, dat was wel een crimineel figuur. En die moest een afrekening houden. Want die kreeg een heleboel geld van iemand. En ga je mee, want ik ga dat geld halen. Nou ja, toen is hij meegegaan. En het kwam bij een nachtclub. Ja, hij is net weggegaan, naar huis. Hij is zijn meisje wegbrengen. Was in een straat waar ook een gemeentelid van mij woonde. En toen kwam hij in die straat. Toen zag hij dus die man waar hij geld van moest hebben. En het meisje van die man, de vriendin, zat naast hem. En toen is hij, met een machinegeweer, is hij in die auto gaan schieten. En toen heeft die man die dan het geld zou moeten betalen, zijn vriendin als schild gebruikt. En dat meisje is, ja, morsen doodgeschoten. En ja, hij heeft het me zo verteld. En ik geloofde hem echt. Ik geloof lang niet iedereen. En daar zeker niet. Maar ik geloofde hem wel. Want ik zag aan allerlei andere dingen, ja, dat hij zo niet in elkaar zat. Maar goed. Ja, hij zegt in de consternatie, ik wist niet wat er gebeurde. Ik wist heel niet dat hij een wapen bij zich had. En ik dacht alleen maar, ja goed, als hij in moeilijkheden komt, dan help ik hem wel. En hij was zelf ook een beetje high. En hij zegt, ik ben weggerend in paniek. En toen is zijn mobiele telefoon uit zijn zak gerold. En toen hebben ze hem opgespoord. Nou ja, om kort te gaan, ik heb met die jongen een heel intensief contact gehad. En nog, schriftelijk nog. Ik heb ook heel veel met hem mogen delen van Gods woord en de noodzaak van de bekering. En ik ben in de rechtszaal geweest toen hij veroordeeld werd, want er was verder niemand voor hem. En dat was zijn eindoordeel. En ik heb ook zijn neef gezien. Nou, daar zou je echt wel een straat voor rondlopen. Als je die zag. Echt een hele brede uitstraling. Echt een crimineel. En ik heb de rechter horen zeggen, ja, jullie, die neef ging hem beschuldigen dat hij het gedaan had. Nou, hij zegt, jullie geven elkaar de schuld. Hebben jullie het allebei gedaan? Ik geef jullie allebei de maximale straf. Nou, daar was ik zelf bij. Wordt niet onderzocht wie het echt gedaan heeft. Hup, weg ermee. Twee levens verwoest. Zijn leven ook. En ja, ik heb hem in die tijd toen dat gebeurde heel intensief begeleid. Ik ging elke dag even naar de gevangenis om met hem te praten. Want dat is natuurlijk wel heel verschrikkelijk als heel je jonge leven zo ineens ineens stort. En toen heeft hij toch een keer tegen me gezegd. Ik zeg, joh, hoe ervaar je dat nou? Kan je het langzamerhand een beetje verwerken? Nou, hij zegt, dat begint echt wel te komen, zegt hij. Hij zegt, want ik zie één ding, zo heeft hij het echt letterlijk tegen me gezegd. Hij zegt, ja, God regeert toch alle dingen. Ik had daar niet moeten zijn, ik heb het niet gedaan, absoluut niet. Maar ik had er ook niet moeten zijn. Hij zegt, nou ben ik met Gods woord in aanraking gekomen. En zoals hij zelf getuigde, geloofde hij dat en was hij daar en is hij daar nog steeds veel mee bezig. Hij zegt, maar ik heb nu wel gezien, als ik u niet had ontmoet, ik heb deze dingen nooit gehoord. Hij zegt, ik weet wel van christelijk en de hoofdzaken van de Bijbel. Hij zegt, maar dat een mens bekeerd moet worden, dat je opnieuw geboren moet worden en wat er dan gebeurt in je hart en leven. Hij zegt, daar wist ik helemaal niks van, zegt hij. Dat is, hij zegt, en dat heb ik hier nou mogen horen. Hij zegt, ja, als ik nou hier niet gekomen was, hij zegt, dan had ik niet levenslang, maar had ik een eeuwigheid lang, zegt hij. Ja, dat heeft daar toch ook plaats mogen vinden. De Heer kent degene die de zijne zijn. Ik oordeel niet over de harten. Maar ik zie wel dat ik, ja, dat werk heb mogen en moeten doen. Doe het werk van een evangelist. Zo komt Gods woord tot vervulling. Ook in de roeping die je in je leven mag ontvangen. En dan, ja, kan ik alleen maar in verwondering eindigen dat de Heer het zo geleid heeft. En bidden dat de arbeid ook daar vrucht mag afwerpen die tot zijn eer is. En die de eeuwigheid verduurt. Maar goed, ik ben weer veel te lang aan het praten, lieve vrienden. Zijn er vragen? Kan nog wel eventjes. Heel eventjes nog, hè? Ja. Maar dat is niet zo streng, hoor. Wat? Zo is het, hè? Ja. Zijn er vragen?
Uw Engels is zeker wel goed meer.
Mijn Engels, nou, dat is nog steeds een probleem. Kijk, mijn theologisch Engels is beter geworden. U kunt mij, als u wilt, horen en zien op de website van de Amerikaanse kerk. Providence Reformed Church, als je dat intikt. Dan, dus u kan het zelf beoordelen.
Ja, ook mensen, logisch is ook zelf. kijken op naar het, als dominee kan net naar Amerika gaan vanwege de taal.
Ja, maar ik moet wel zeggen, mijn gewone Engels, gewoon om ja. Ja, nou ja, ik kan wel een gesprek voeren, maar een heleboel woorden ontgaan me toch. Kijk, ik heb natuurlijk wel ook, ja, heel mijn leven wel theologische boeken gelezen. Maar dat is ook weer anders dan spreken en preken. Maar mijn theologisch Engels is, ja, naar mijn gevoel, ja, een stuk beter dan mijn gewone Engels. Mijn buurman was leraar Engels in Amerika en die zei, you have low English. Laag Engels. Dus dat was niet een compliment. Maar goed, het was verder een hele leuke tour. Ze waren heel lief. Nog andere vragen? Ze willen naar huis. Dan heb ik nog één ding. Dat kwam ook. En dat wil ik toch ook meegeven. Het is pas Pinkster geweest. En er was dus een gemeente en die hadden geen evangelisatiecommissie. En ze hadden ook geen zendingsbond of vereniging of niks. Ze hadden helemaal niks. En toch kwamen er elke zondag nieuwe mensen in de kerk. En weet je hoe dat kwam? Omdat al die leden van die gemeente zelf evangelist waren. En het niet konden hebben dat hun naaste verloren ging. En God zegende het. Dat was de Pinkstergemeente. En er werd dagelijks toegedaan tot een gemeente die zalig wordt. En dat hoop en bid ik dat ook jullie en dat wij zo'n Pinkstergemeente mogen worden.
Ik wil u hartelijk bedanken voor de pastorale herinneringen die u met ons gedeeld hebt. En ik denk dat we er dan wel aan toevoegen dat u uw roeping die u gekregen hebt van God om te zaaien en alle wateren hebt mogen doen. En ik hoop ook dat u dat nog mag voortzetten. En de Heer zal zelf zorg dragen ook voor de vrucht. Zal de eeuwigheid openbaren. Is zoals ik ook in mijn openingswoord gezegd heb, de Heer zal al zijn uitverkorenen toebrengen, maar als verlorenen. En daarom zal hij ook alleen de eer daarvan ontvangen. Ook van uw werk, wat u daar mocht doen in Horst en in Amerika. Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid. En u ook allen, dat u gekomen bent. En ik heb ook in de pauze gezien dat er ook heel wat kinderen waren. Ook heel fijn dat jullie gekomen zijn. En dat hoop ik ook, dat jullie er ook iets van meegekregen hebben. En dat je ook je knietjes buigt en je handen vouwt. En ook eens gaat vragen of de Heer ook in jouw leven zou willen werken. En dan misschien ook wel evangelist of predikant zou mogen worden. Want de oogst is groot, hebben we gehoord, en de arbeiders zijn weinig. En dan zal de Heer ook de jeugd willen gebruiken. Dat wil ik ook in het bijzonder aan jullie meegeven. Dan wil ik onze dominee vragen om met ons te eindigen. En dan zal straks bij de uitgang nog de folder mee uitgedeeld worden van Horst. Dan kunnen jullie dat ook doorlezen en misschien ook financieel steunen. Graag in jullie belangstelling aanbevolen.
Nogmaals hartelijk dank, broeder Budding. Fijn dat u in ons midden bent geweest. Ik hoop dat u zich thuis hebt gevoeld. En ja, dat sprak me wel aan van die Pinkstergemeente. Hè, dus daarom is dat waar wat dominee Budding aan het eind van deze avond ook zei. Hè, van, ik heb het wel eens ook gewoon gezegd tijdens een preek. Als u één toe zou brengen, dan zou de gemeente twee keer zo groot worden. Hè, dat is toch iets om over na te denken. Dat zeg ik ook tegen mezelf uiteraard. Eindigen met gebed. Zo past het ons, Heere, uw naam ootmoedig te erkennen voor uw goedheid. Want dat is het. Uw neerbuigende goedheid over zondaren die niet naar u vragen en die niet naar u zoeken. Zo zijn we toch allemaal. Maar u trekt zich daar niets van aan. En dat is het grote wonder. Het is wel schuld. Dat belijden we voor uw aangezicht. Maar wij lezen het zo in onze belijdenis. Dat God Adam zocht terwijl hij voor hem vluchtte. En dat geldt ons allen, maar dat geldt ook onze medemens. En Heere, geef toch dat wij echt geloven mogen. En dat gij het zaad van het woord gebruikt. We hoeven allemaal niet talentvolle sprekers te zijn. Maar dat wij in alle bescheidenheid en schuchterheid in biddend opzien tot u ook een zaaier mogen zijn. En we danken u ervoor dat u dominee Budding ook deze avond in ons midden bracht. En zegen ook zijn werk die hij in de achterliggende jaren heeft mogen doen. In het bijzonder bidden we dat voor de evangelisatiepost te Horst. En ook voor Gent en andere evangelisatieposten. Het is u altijd te doen om die ene, die ligt onder het zegel van de verkiezing, die toegebracht zal worden. Maar dan wel door de prediking. En geef Heere dat wij dat ook op zo'n manier mogen steunen. Biddend, maar ook financieel. En daarom geef toch dat wij daar altijd aan denken. Wanneer wij op vakantie gaan. Wanneer wij geld besteden. Wat zonderen we af voor het Koninkrijk der Hemelen. En Heere, dat we dat ook met liefde en bewogenheid mogen doen. Ga ook met onze broeder. Wilt u hem ook gedenken en hem in zijn kerk ook stellen tot een zegen. Heere, het gaat om u en om uw eer. En de zaligheid van zondaren en in welke kerk ook. Geef toch dat we daarom ook liefde tot elkaar mogen betrachten. Over de kerkmuren heen. En dan verenigd mogen zijn in diezelfde waarheid. Heere, doe niet naar onze zonden, maar vergeef ons door het dierbaar bloed van Christus. En aanvaard onze dank uit genade alleen. Amen. Allemaal wel thuis straks.